Welkom en wat ontzettend leuk dat je luistert naar de Psychiater Praat podcast. Dit is de podcast waarin ik je meeneem in mijn wereld en die van de psychiatrie. En je zult zien dat ook dat een wereld is die gaat over hele gewone mensen. Mijn naam is Wieneke Gerrits en ik ben psychiater. Ik ga ervaringen en verhalen vertellen uit mijn persoonlijke leven en uit het leven van mijn patiënten. Laat je raken, inspireren, motiveren of gewoon een hart onder de riem steken. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Welkom luisteraar bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Altijd weer leuk dat je er bent en hopelijk ook vandaag maak ik je weer blij met een interessante inhoudelijke aflevering. En vandaag maak ik een aflevering over een onderwerp wat een beetje schuurt tegen het thema van de laatste aflevering, het interview met Gloria van Breukelen, waarin zij heeft verteld over haar leven, het opgroeien met psychisch zieke ouders, verslaafde ouders en hoe dat haar heeft gevormd en hoe zij omgaat met haar leven nu als volwassene. En vandaag ga ik daar een beetje op door, omdat het gaat over het onderwerp van verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven nu, gegeven je geschiedenis. En dat heeft ermee te maken dat ik een uitspraak tegenkwam op in De Morgen, een Belgisch dagblad, van een vrouw, Valérie van Peel, dat is een Belgische politica, die in een interview de uitspraak deed: je kindertijd en wat daarin gebeurt vormt je meer dan je wilt beseffen, maar het is deels je eigen verantwoordelijkheid om daar niet je hele leven lang slaaf van te blijven. Ik vond dat een prikkelende, een uitspraak die mijn aandacht trok. Ik kon me daar ook erg in vinden en dat voor mij valt die uitspraak natuurlijk in een context van mij en mijn werk als psychiater. Ik ben daar even naar gaan luisteren en ik begreep dat zij zelf iemand is die slachtoffer is van kindermisbruik op jonge leeftijd dus. En ik zette daarover een bericht op Instagram. Want af en toe als ik iets lees of iets vind wat ik inspirerend vind, dan deel ik dat graag. Dus ik deelde dat artikel. En ik schreef daar ook bij van: ja, ik ben het daar heel erg mee eens. Want ik heb heel veel beschadigde mensen gezien. Beschadigd tussen aanhalingstekens, hè, door de jeugd. Enerzijds heb ik vaak gezien en gehoord hoe oneerlijk dat kan voelen. Als je dus eigenlijk al benadeeld bent in je jeugd, hè, doordat je trauma hebt opgelopen. En dat je dan vervolgens ook nog eens eigenlijk zelf aan de slag moet om uiteindelijk een beter leven te leiden. Hè, om wat voor jezelf beter is. Hè, dus om je beter te kunnen voelen. Dat heel oneerlijk voelt. Daar ben ik het eigenlijk ook mee eens. Hè. Dat is gewoon eigenlijk heel lullig. Dat vind ik ook dat je terug kon horen in het interview met Gloria in de vorige aflevering. Zij heeft het eigenlijk al heel zwaar gehad in haar jeugd. En ook nu in haar volwassen leven, waarin ze het eigenlijk allemaal goed op de rit heeft en content is, zegt ze ook van: ja, ik moet wel echt elke dag hard werken om goed te kunnen functioneren, om in balans, om in deze balans te blijven. Dus dat stipte ik aan in mijn Instagram post van: ja, mensen vinden dat vaak zelf ook heel oneerlijk voelen. En schreef ik daarbij: toch zie ik dat de mensen die zich dit beseffen en de moed hebben en de energie om hiermee aan de slag te gaan, hè, om het zelfwerk te verrichten, noemde ik dat, dan zie ik vaak ook de grootste opluchting en de kracht en de heling optreden. En daarbij zet ik wel de noot van: dat betekent dus niet dat je dat alleen moet doen. Hè. Dat kun je dus ook met hulp doen. Dit is iets waar ik dus echt in geloof. En dat geloof is ontstaan ook doordat ik het heel erg veel heb gezien. Ik heb de populatie waarmee ik werkte in de GGZ, hè, dat was, die vielen dan onder de noemer mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Daar zaten heel erg veel mensen bij die trauma hadden opgelopen in hun jeugd. Allerlei verschillende vormen daarvan. Maar dus, ik noem dat dan dus beschadigd zijn geraakt en ernstig benadeeld zijn geweest eigenlijk, hè, in het leven en in het opgroeien. En ik heb gezien dat wanneer mensen een soort van het inzicht krijgen, en de intentie hebben om zelf met hun leven en hun geschiedenis aan de slag te gaan, dat dat uiteindelijk vaak heel erg krachtig is. Dat dat hen heel ver brengt. Dat betekent dus niet dat je geen last meer hebt van je verleden. Dat zeg ik helemaal niet. Maar wel dat ze een grotere grip ervaren op hun leven. En dus ook in positieve zin. Zonder dat ik daarmee bedoel dat je een totale controle moet nastreven, hoor. Want dat bestaat ook helemaal niet, geloof ik. Hè. Ja, er overkomt je ook nog steeds van alles. Ook in je volwassen leven. Maar als je zelf ook het standpunt inneemt van, hé, maar ik kan wel bepaalde dingen sturen in mijn leven en dus ook sturen in de richting van mijn behoeften of mijn wensen of mijn noden, dan kan dat wel heel vervullend zijn. Dus daar geloof ik echt in. Maar, en dat vond ik ook heel terecht, ik kreeg vervolgens naar aanleiding van die berichten op Instagram een e-mail van iemand die dat had gelezen, van een vrouw, en die ook zei van, ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik heb het zo vaak zelf gelezen dat dat moest. En ook heel vaak wel willen doen. Maar toch kwam ik er niet uit. En toch liep ik steeds in dezelfde valkuil. Ik vat het een beetje samen in mijn woorden. En ze begreep niet hoe dat kwam. Hoe ze toch steeds in die slechte situaties terecht kwam. En totdat ze iemand trof. Hè, ze had al vele therapieën gehad. Maar totdat ze een professional trof die er met haar samen eigenlijk bij een verdrongen deel kwam. Een deel van haarzelf, wat ze dus echt verdrongen had, waar ze wat niet in haar bewustzijn was. En pas toen ze daarbij uit was gekomen, bij dat deel, wat gewoon voor haar eigenlijk daarvoor, nou, misschien zou ik kunnen zeggen, ik weet niet of zij het zo zou zeggen, hoor, maar dat bestond voor haar niet, dat was er niet, omdat ze van het bestaan niet wist waarschijnlijk. Ze zei, pas nu ik daarbij uit ben gekomen, nu kan ik daar wat mee. En dat is een heel erge worsteling geweest. En dan schrijft zij dat het voor haar voelde van, ja, dan wordt het zo makkelijk gezegd, neem je verantwoordelijkheid. Maar dat kun je helemaal niet als dat deel helemaal weg is. En dat snap ik ook. En als je er niet bij kunt en als je het niet kent, kun je ook niet verantwoordelijkheid nemen. En zij zei, en dat is eigenlijk dan vervolgens nog eens extra vervelend, want dan ga je je daar nog meer over schamen. Of dat is bij haar gebeurd. Hè. Ze schaamde zich nog meer over dat het dus niet lukte. En dan ging ze zichzelf veroordelen. Dus dat was eigenlijk, het was ook een hele pijnlijke boodschap. Die boodschap van, hè, neem je verantwoordelijkheid. En die snap ik ook. En zij vroeg zich ook af van, hey, ben ik dan daar de enige in? Hè? Of is het herkenbaar? Nou, dat is heel erg herkenbaar. Ook dat heb ik heel vaak gezien. Dat mensen wel de bereidheid hebben, he, dus het wel willen, maar niet weten hoe, niet weten waar te beginnen. En misschien inderdaad dat er stukken uit hun leven zijn, uit hun emotionele geschiedenis, uit hun feitelijke geschiedenis, dingen die er gebeurd zijn, die verdrongen zijn. Want dat is ook een menselijk copingmechanisme. Zeker bij traumatische gebeurtenissen zie je dat vaak, dat het echt weggemaakt wordt uit je bewustzijn, omdat misschien datgene wat er gebeurd is zo onverdraaglijk is, zoveel pijn met zich meebrengt, waar je misschien ook juist in die periode dat het gebeurde nergens mee naartoe kon. Dat is misschien eigenlijk ook een heel mooi mechanisme, zou je kunnen zeggen, dat weggemaakt wordt. Nou, dat is dus zeker niet uitzonderlijk. Dat vond ik belangrijk om ook hier te benoemen. Ook dat heb ik heel erg vaak gezien. En ik vind het ook niet, ik wilde daar wat aandacht aan besteden vandaag in deze aflevering. Van, ik weet dat het ook een boodschap is die ik heel veel uitdraag. He, want vat de koe bij de horens. Neem het heft in eigen hand. Ga zelf aan de slag. En ik bedoel dat nooit met dat heel makkelijk is. Maar misschien zijn er wel meer mensen die dat af en toe zo kunnen aanhoren. Van, hey, ja, dat klinkt allemaal heel makkelijk, maar zo is het helemaal niet. Nou, en ik beaam dat. Dat is helemaal niet makkelijk. En ik denk dat dat ook wel valt op een bodem van veel stigmatisering over psychische stoornissen, over maatschappelijke bewegingen die er gaande zijn. Ik moet heel erg terugdenken aan, ik was toen in opleiding. In 2011, als ik me niet vergis, deed minister Schippers nog die uitspraak die je misschien ook al kent, van dat je wat vaker naar je buurvrouw of je buurman moest voor hulp en niet naar de GGZ. Ja, dat was helemaal in de context van dat er grof bezuinigd zou moeten worden in de GGZ. Volgens haar, dat is trouwens ook gebeurd daarna. Maar daar waren heel veel mensen heel verbolgen over. En niet alleen de patiënten zelf, ook de hulpverleners. Hè. Ook ik en mijn collega's. Want dat, ja, dat suggereerde natuurlijk dat heel veel mensen voor de lol naar de GGZ gingen of voor eigenlijk kleine kwaaltjes die daar niet thuis hoorden. Nou, misschien gebeurde dat ook wel, maar ik zag vooral heel veel mensen die heel hard de hulp binnen de GGZ nodig hadden. En die hiermee eigenlijk een beetje werden weggezet als aanstellers of het overdrijven of het dus niet zelf kunnen oplossen. Als ik hierover nadenk, denk ik, misschien in meer of minder bewustzijn, maar denk ik dat dit soort dingen ook meespelen. Je wordt als patiënt binnen de GGZ al vaak zo weggezet. Hè, of nou ja, het wordt al zo naar je gekeken, laat ik het zo zeggen. Dat het misschien wel overmatig is wat je allemaal, waar je last van hebt of welke hulp je zoekt. En dus daar wil ik ook even aandacht voor hebben, van dat ik dat weet. En dat stigma natuurlijk sowieso. Niemand. Nou ja, even veralgemeniserend, maar niemand is er trots op dat hij een psychische stoornis is. Er zit vaak al schaamte overheen. En ja, als je dan heel vaak die boodschap hoort van neem eens verantwoordelijkheid, doe eens dat zelfwerk, dan begrijp ik, denk ik, meen ik goed te begrijpen, dat het misschien ook wel kwetsend kan voelen of pijnlijk. Ja. Ik denk dat het ook mooi is om in dit kader om nog eens even terug te komen bij waar ik mee begon. Hè? Die quote van die Belgische vrouw, Valérie van Peel, die zei van ja, we worden dus gevormd, soms misschien wel meer dan je lief is door je kindertijd. Maar je hoeft daar niet je leven lang slaaf van te blijven. En ook al zie ik mezelf niet als een persoon die beschadigd is geraakt in haar jeugd. Zo zou ik mezelf niet samenvatten. Ik zie mezelf niet als iemand die getraumatiseerd is. Toch wil ik een voorbeeld naar voren halen waarin ik dit ook terugzie. En dus over dat gevormd worden door je jeugd en hoe dat ook hoe dat je later parten kan spelen en wat je daar zelf aan kunt doen. Nou, dit is allemaal nog even een beetje theoretisch. Ik zal je nu meenemen. Zoals je wellicht weet, is er een periode geweest in mijn leven waarin ik heel beperkt ben geweest door een probleem aan mijn heupen, wat allemaal nog niet zo opgeklaard was in die tijd. Dus ik heb jarenlang ben ik fysiek erg beperkt geweest en dat beperkte me eigenlijk in een heleboel rollen die ik vervulde. Hè. Dus als werknemer, als moeder, als vriendin, als vrouw van, al die rollen kon ik een heleboel dingen niet meer. Dat was dus ook mentaal een heel uitdagende tijd. Een heel verdrietige tijd eigenlijk ook. Ik kon heel veel niet wat ik wel graag wilde. Ook de simpelste dingen. Mijn eigen kinderen uit hun bed tillen. Of gewoon verzorgen. Een periode ging dat eigenlijk helemaal niet. Nou, dus er zat heel veel verdriet bij. Ik was eigenlijk ook heel erg afhankelijk van andere mensen dus. Van de hulp van andere mensen die wel die dingen deden. Want een aantal, nou, dat voorbeeld wat ik gaf, kinderen uit bed halen, dat was noodzaak. Dus dat moest dan iemand anders doen. Dus ik was heel afhankelijk. In die periode heb ik me meermaals heel erg alleen en eenzaam gevoeld. En ook een beetje in de steek gelaten. Ik heb ook meerdere momenten het gevoel gehad van waarom zijn de mensen er niet voor mij? En ik maak het nu wat algemeen. Ik zou dat natuurlijk heel specifiek kunnen benoemen. Maar gewoon de mensen die dichtbij me stonden, daar kon ik me heel erg door vergeten voelen. En het gevoel hebben van dat ik het allemaal maar alleen moest oplossen. Of dat ik niet gezien werd in mijn leed, in de ernst van de situatie. En er zijn periodes bij dat ik me daarover echt intens geraakt en verdrietig kon voelen. Dat het heel groot voelde, zeg maar. Dat ik echt dacht, wow, waarom word ik hier zo aan mijn lot overgelaten? En nu, als ik daarop terugkijk, kijk ik daar ook anders naar. Maar toen zat ik echt in dat gevoel. In dat gevoel van, ik word hier gewoon in de steek gelaten. En ik, nou ja, natuurlijk omdat ik mijn professionele achtergrond heb, ben ik ook iemand die daar redelijk gedetailleerd naar kan gaan kijken. Hè, of daarover op kan reflecteren van wat gebeurt er nu met me? Wat voel ik nu eigenlijk? En hoe begrijp ik dat ik me nu zo voel? Toen ik helemaal in dat gevoel was, dat lukte dat minder goed hoor. Dat is misschien ook wel louterend om te zeggen. Ik mag dan wel psychiater zijn. Maar ook ik heb soms psychologische, emotionele dingen aan de hand die ik niet meteen overzie. Of waar ik misschien ook soms onhandige dingen in doe. Of waarin ik me ook hulpeloos voel of geen raad weet. Of gewoon mens ben natuurlijk. Hè? Dat is wat ik eigenlijk mee wil zeggen. Maar ik kon op andere momenten kon ik dus ook wel daarnaar kijken en denken van jeetje, dat wat ik daar voel, die verlatenheid, die in de steekgelatenheid, dat is eigenlijk niet iets wat feitelijk nu echt gebeurt. Ik kon dat een beetje uit elkaar trekken. Ik kon zien van, ik zit in een hele moeilijke situatie, ik heb ontzettend veel hulp en ik ervaar dat er mensen op cruciale momenten voor mij niet voor mij zijn. En ik kon ook voelen als het ware, misschien herken je dit wel als je dit ook wel eens mee hebt gemaakt van, ik kon ook voelen dat dit ook over een soort oud zeer ging. Dat het niet alleen maar over die situatie ging. En ik denk ook dat dat klopt. Ik denk ook dat het zo is dat ik me als kind ook wel eens zo alleen heb gevoeld. Ook wel eens zo, ja, als het ware aan mijn lot overgelaten heb gevoeld. En ik ga daar nu wel wat algemeens over zeggen. Ik ga daar niet super gedetailleerd over zijn. Omdat dit ook gaat over bijvoorbeeld mijn ouders en de mensen om me heen toen ik kind was. En nogmaals, ik zei net al, ik zie mezelf niet als een beschadigd kind. Ik heb mijn ouders leven ook allebei nog. En ik heb hele lieve ouders. Dus daar zit ook niet iets in dat ik dit aan hen kwalijk neem. Maar wat ik denk, wat mijn reconstructie hoog over is, is dat ik een meisje was wat eigenlijk ook in aanleg best wel eigen gereid was. Hè? Best wel zelfstandig of assertief. Dat ik opgroeide in ieder geval voor die tijd, een wat groter gezin, 5 kinderen. En dat ik een van de kinderen was die eigenlijk, om te functioneren best wel af kon met minder aandacht. Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat er andere kinderen in het gezin waren die op momenten meer aandacht nodig hadden. Dus ik ben ook heel veel gewoon zelfstandig door het leven gegaan. En dat ging ook. En ik denk ook niet dat mensen, of in ieder geval dat dat thuis werd gezien, dat ik daarin iets tekort kwam. Maar als ik nu terugkijk en dus inzoom op dat gevoel wat ik nu op mijn volwassen leven had, maar toch voel van, hey, dat komt ook van iets ouds vandaan, dan voel ik ook dat ik me als jong meisje ook wel eens zo alleen heb gevoeld. En ook wel eens heb gedacht van, hey, ik zou hier meer hulp hebben willen gehad van bijvoorbeeld mijn ouders. Of ik zou misschien wel dezelfde aandacht hebben willen gehad. Dat is een rare zin, hè? Maar hey, dezelfde hulp kon ik wel gebruiken soms, of aandacht, die ik soms zag dat de andere gezinsleden kregen. En als ik daaraan denk, dan kan dat nog best wel pijn doen. Terwijl ik eigenlijk dat als kind helemaal niet door had. En dat is ook logisch trouwens. Als kind denk je gewoon dat hoe je leven loopt over het algemeen, dat dat gewoon de normaliteit is. Dat is hoe ons brein meestal werkt. En ik ben ook iemand, ik ben ervan overtuigd dat er ook meerdere onder jullie zullen zijn als luisteraars die dit herkennen. Ik zei ook altijd van, ja, ik heb een hele gelukkige jeugd gehad, er is eigenlijk niks aan de hand. En eigenlijk spreek ik dat ook nog steeds niet tegen, maar ik ben wel meer gaan zien, omdat ik gewoon zo erg hiermee aan de slag ben gegaan, hè, omdat dit mijn werk is en omdat ik ook in de vorming tot psychiater ook heel veel ben gaan reflecteren op mezelf. Dat is ook onderdeel van je opleiding en dat is ook als het ware de bedoeling. Ben ik ook wel gaan zien, hey, ik was ook een kind met specifieke behoeften en die behoeften zijn niet in alle momenten, of die zijn niet altijd vervuld. En dat heeft ook zijn sporen nagelaten. En dat kan ik kan ook de pijn daarvan ook nog oproepen. En toen ik dus in die periode, hè, nu mijn volwassen leven, dat het minder met me ging, af en toe dit gevoel weer aanraakte en me zo in de steek gelaten kon voelen of zo alleen kon voelen, toen kon ik daar op een bepaald moment naar kijken en zien dat dit gebeurde. En ik weet nog dat ik in die periode heb ik bijvoorbeeld ook een intensieve revalidatiebehandeling gevolgd. En onderdeel daarvan was dat ik een psycholoog een aantal keer sprak. En dat die psycholoog ook aan mij vroeg van, hé, maar wat zou jij nu voor jezelf kunnen doen? Voor dat stuk van jou wat zich zo alleen voelt. En ik weet eigenlijk nog dat ik dat zo stom vond. Omdat ik, en dit denk ik, en ik denk dat je dit kunt herkennen. En misschien is dit een soort van, zo zie ik het althans, een milde vorm van het voorbeeld van die Valérie van Peel, die dus inderdaad slachtoffer is van kindermisbruik en nu zegt van, ja, in mijn volwassen leven moet ik daar geen slaaf van blijven. Mijn voorbeeld vind ik milder. Maar toch denk ik dat het een beetje hetzelfde idee is van, Ik dacht, hallo, ik ben hier niet degene die mij alleen laat. Dat zijn de mensen om me heen. Dus ik wil helemaal niet iets voor mezelf nu doen. Ik wil dat er andere mensen anders met mij omgaan. En toch is dit ook, zeg maar, cruciaal geweest in voor mij, hè, dit inzicht en ook dat verzet daartegen voelen. Maar vervolgens eigenlijk toch dat is gaan navibreren, zoals het wel eens noemde. Ik denk dat had helemaal niet op dat moment zelf meteen dat effect. Maar dat is gewoon, hè, in de weken, maanden, jaren daarna is dat gaan doorwerken. En ben ik voor mezelf gaan ervaren dat het inderdaad, dat daar mijn span of control lag. Dat ik daar invloed op had. Ik had er invloed op wat ik voor mezelf kon doen op die momenten. Dat eigenlijk die emotie getriggerd werd, die helemaal niet alleen maar over het nu ging, maar die relateerde aan iets ouds. En dat wist ik theoretisch ook wel. En daar had ik al heel veel met mijn patiënten mee, was ik daarmee aan de slag geweest. Maar toen ik het zelf ervoer, toen kon ik dus ook ervaren hoe lastig dat proces kan zijn. En ook hoe langzaam dat kan gaan, hè, die verandering. Omdat in het begin voelde ik nog verzet en weerstand daartegen. Ik wilde helemaal niet degene zijn die aan het werk moest. En na verloop van tijd, ja, begon dat toch in te dalen. En begon ik in te zien van, oh ja, maar wat zou ik dan eigenlijk zelf anders kunnen doen in die situaties dat ik me zo alleen voel? En toen ik dat eenmaal begon uit te proberen, toen ging het eigenlijk wel snel. En toen merkte ik van, oh ja, als ik me dus zo slecht voel, kan ik of kijken wat ik voor mezelf kan doen. Gewoon om mezelf als het ware op te vrolijken, hè, of aandacht te geven. Maar ik kan ook kijken wat ik kan doen om van anderen aandacht te krijgen waar ik op dat moment behoefte aan heb. Dus dat is dat is uitreiken naar de ander. Hè, een vraag stellen of iemand opbellen of om hulp vragen. En sinds ik dat ben gaan doen, kan ik, zeg maar, echt doorleefd zeggen van, ja, zo, dat heeft mijn geloof hierin versterkt. Kijk, hoe ik ben gevormd, ja, dat is geschiedenis. En ik ben de enige die dat voelt. Ik ben de enige die ik ben. Dus ik ben de enige die kan voelen, ja, gewoon wie ik nu ben, hoe ik me nu voel, in contact en interactie met andere mensen. Ik ben de enige met mijn herinneringen, die overigens ook nog eens heel vaak heel vervormd zijn. Hè? Herinneringen zijn heel vaak ook niet eigenlijk per se de waarheid, maar dat kan in je hoofd een waarheid geworden zijn. Maar goed, dat was even een zijopmerking. Ik ben de enige met mijn herinnering, met mijn uitleg over mijn gevoeligheden. En het gaat ook niet om waarheidsvinding. Zo zit het voor mij in elkaar. Zo kijk ik er tegenaan. Maar ik ben ook de enige die nu kan bepalen van hoe ga ik daar dan mee om. En ik ben het ook eens met die vrouw die mij e-mailde. Hè, van, die dan zegt, ja, maar dan moet je wel eerst weten waar het zit. Dan moet je wel weten, hè, over welke herinnering, over welke gebeurtenis, over welke emoties gaat dit. En natuurlijk, dus dat is een voorwaarde eigenlijk, dat je dan daar naartoe kunt gaan met je aandacht. Maar dit heeft echt mijn geloof gesterkt van, ja, zo werkt het dus. Want sindsdien, ten eerste heb ik minder vaak last van dat gevoel, van dat iemand mij tekort doet, want daar komt het dan eigenlijk op neer. Hè? Van iemand ziet mij niet of geeft mij niet datgene wat ik nodig heb. Of laat me zelfs in de steek, zeg maar. Dat is nog een beetje een stapje verder. Dat gevoel heb ik ten eerste minder vaak. Maar ook als ik het voel, kan ik het ook opmerken als zijnde een gevoeligheid van mij. En het gaat ook al veel automatischer dat ik er dan dus zelf iets mee doe. Dat ik dus niet dan me daar slachtoffer van blijf voelen of laat zijn, maar dat ik eigenlijk dat daar actief iets mee doe. En ja, ik wil nogmaals dit weer eens even in dat grotere plaatje uitleggen van, ik weet natuurlijk dat ik met de dingen die ik zeg tijdens in deze afleveringen van mijn podcast kan ik niet iedereen tevreden stellen, zeg maar. Ik kan niet altijd precies zeggen, he, dat wat iedere luisteraar nodig heeft, want jullie zijn allemaal verschillend. Dus ieder zal zijn eigen ding, zal met het een juist meer herkennen of meer het goede zijn om op dit moment te horen dan voor de ander. Dus dat verschilt. Dus ja, dat weet ik ook. Hè. Dus dat is ook heel, dat is een illusie om te denken dat ik altijd precies datgene kan zeggen wat voor iedereen goed is. En ik weet ook dat het dus uitmaakt. Sommige dingen moet je op het goede moment horen of zo. Hè? Moeten passen op dat moment in het proces waar je op dat moment bent. Hè, want zo heb ik dat zelf ook ervaren. Nou, wat ik bijvoorbeeld nog als zijstap noemde, hè, van dat ik zo'n intensieve revalidatiebehandeling volgde. Als iemand dat 2 jaar eerder tegen mij had gezegd, dan had ik helemaal niet kunnen geloven dat ik dat nodig had of dat ik dat zou gaan doen. Terwijl 2 jaar later, hè, toen het moment wel daar was, toen voelde ik wel van, hé, ja, ik heb nu echt meer hulp nodig en ik ga nu die stap zetten naar professionele begeleiding hierin. En dat geldt ook hiervoor, dat ik denk, ik doe heel erg een beroep op die, eigenlijk doe ik een groot beroep op die zelfredzaamheid, op die eigen verantwoordelijkheid, op je eigen grip. Maar daarmee ontken ik niet dat, of nee, ontken ik niet, dat is niet echt goed gezegd. Daarmee sluit ik niet uit dat dat niet voor iedereen precies nu het moment is om dit te horen. En er zijn grote verschillen in de reacties die ik krijg, hè, van de situaties waar mensen vandaan komen. Dus zoals mensen die inderdaad ernstig getraumatiseerd zijn geraakt in hun jeugd. Of mensen die ook aan mij schrijven, juist zoals ik net zei, van ja, ik heb eigenlijk een hele prima jeugd gehad, maar toch loop ik tegen dingen aan. Er zijn grote verschillen. En ik ben absoluut een voorstander van het zoeken van professionele hulp als je denkt dat je dat nodig hebt. En ja, daarom haalde ik dat net aan van die revalidatiebehandeling. Of jij professionele hulp nodig hebt nu voor datgene waar je tegenaan loopt, ben jij ook de enige die dat kan voelen. En je kunt het ook niet altijd weten. Want misschien voel je wel dat je ergens heel erg last van hebt, maar zit je nog heel erg in dat punt van het proces waarin je denkt van, ja, maar ik wil dit heel graag zelf aanpakken en zelf oplossen. En misschien kom je er daarmee ook wel. Of misschien zit je nog in die fase van, ik wil het zelf aanpakken en zelf oplossen, maar kom je er over een tijdje achter dat dat niet voldoende is of dat dat niet lukt. En dat je dan klaar bent om een stap te zetten naar professionele hulp. En ik denk daarvan, ik kan ook niet nu daar een advies over geven. Ik kan niet zeggen, je moet nu dit of je moet nu dat doen. Dat is allemaal zo persoonlijk. Dus grijp aan wat voor jou op dit moment passend voelt. Dus en haal ook uit deze aflevering wat voor dit moment bij jou aansluit. En als deze aflevering niet aansluit, betekent het niet dat jij op het verkeerde spoor zit. Dan betekent het gewoon dat ik vandaag niet vertel wat jij nodig hebt. Dat kan gewoon zo zijn. En wat ik dus wel, dat is ook wat ik denk wat ik nu kan doen. Ik heb heel veel ervaring opgedaan met mensen en met hoe zij hun leven leiden. En ik heb heel veel ervaring opgedaan, of heel veel, ja, ik noem dat heel vaak zo. Ik heb zoveel verhalen, levensverhalen gehoord van mensen die allerlei verschillende dingen in hun leven hebben meegemaakt. En het fascineert mij ook van hoe dealen mensen daarmee? Hoe gaan ze daarmee om? En een hele periode heb ik de rol vervuld dat ik dan behandelaar ben. Nee, dus dat ik met mensen die last hadden van psychische stoornissen, en misschien wel op basis van dingen uit hun jeugd, om hen te behandelen, te begeleiden daarin, om therapie te geven. En nu ik achter deze microfoon zit en deze podcasts opneem, ben ik niet een behandelaar. Deze podcast is natuurlijk ook geen vervanging voor therapie. Maar nu probeer ik vooral aan te stippen en aan te raken wat hierbij passend is. En wat hierbij passend is, denk ik, is om dus heel erg de aandacht te vestigen op dat deel wat je wel zelf kunt doen. Zonder daarmee uit te sluiten dat je dus ook hulp mag zoeken als dat nodig is. Dus ik wil daar echt erkenning voor geven. Dit is, misschien val ik een beetje in herhaling, dat denk ik. Dat komt ook omdat ik dit ook echt, omdat het echt vanuit mijn tenen komt. Dat focussen op eigen verantwoordelijkheid nemen, Dat betekent gewoon echt niet dat je het zelf moet doen of dat je het zelf zou moeten kunnen. En dat betekent ook echt niet dat ik het zie als falen of tekortschieten als je er niet met je eigen aanpak uitkomt. Daarom zeg ik ook heel vaak, het eigen verantwoordelijkheid nemen betekent ook de stap zetten naar hulp. Als jij meent dat nodig te hebben. Of als mensen in je omgeving dat menen dat jij dat nodig hebt. Want dat kan in sommige gevallen ook nog zo zijn. Dat je het zelf niet zo ziet, maar dat er mensen om je heen echt zeggen van, doe het nou. En dat kan ook horen bij die verantwoordelijkheid nemen. Oké, misschien zie ik het zelf op dit moment niet goed. Maar als er belangrijke mensen in mijn omgeving echt menen dat ik dit nodig heb, dan ga ik het eens uitproberen. Dus dat vind ik echt, ik wil zo graag erkenning geven voor iedereen die ook juist voelt van, hé, maar ik red het niet zelf. En ik wil zoveel mogelijk mensen ook juist wel aansporen. Misschien als je je juist meer herkent in dat je misschien, nou ja, zoals die vrouw dat de uitspraak deed van niet je leven lang slaaf blijven van je eigen kindertijd. Dat is natuurlijk ook een stevige uitspraak, maar als je voelt van ja, ik blijf in dat verleden hangen en ik blijf me dat slachtoffer voelen en ik blijf eigenlijk verlangen van mijn omgeving dat het verandert, dan zou het kunnen zijn dat dit je wel prikkelt en dat je hiermee ook misschien met mijn persoonlijke voorbeeld, wat misschien in mate van ernst niet zo groot is als het jouwe, dat zou kunnen, maar wat ook laat zien van dat ik eigenlijk eerst ook dacht van hoepel op met wat kan ik voor mezelf doen. Ik wil dat er om me heen iets verandert. Terwijl toch de oplossing voor mij althans uiteindelijk ook was van maar als ik zelf iets anders ga doen, dan is de kans veel groter dat uiteindelijk mijn behoeften bevredigd raken. En ik hoop dat ik hiermee wat verschillende vanuit verschillende perspectieven iets heb kunnen aanraken. Waarin jij je dan ook herkent. Ik hoop dat je in ieder geval ook gezien voelt of gehoord voelt. Figuurlijk dan. Dat is echt wat ik heel erg hoop te bereiken hiermee. En ieder stapje is een stap. En iedereen heeft zijn eigen proces. En bij dat proces horen heel veel verschillende stappen. En misschien is het voor jou wel helpend op dit moment dat je bedenkt van maar wat zou ik voor mezelf kunnen doen? Ook als je helemaal niet weet waar je moet beginnen, dan kan het heel vaak in basale zelfzorg zitten. Dat je eens met jezelf gaat kijken van zorg ik eigenlijk goed voor mezelf? Letterlijk, fysiek. Zorg ik goed voor een gezonde voeding? Ben ik voldoende uitgerust? Sociaal contact, reik je voldoende uit naar mensen om je heen? Heb je misschien sporten of hobby's die je een beetje hebt laten versloffen, waarvoor het goed zou zijn om ze op te pakken? Want we weten gewoon dat het ons goed doet als we in contact staan met andere mensen. Zelfs met onbekenden eigenlijk. Dus misschien zit het hem daar wel in, dat jouw stap erin zit, dat je in deze basale zelfzorg wat dingen gaat doen. Maar het kan ook zijn dat het voor jou misschien, dat je die dingen wel allemaal op de rit hebt, maar dat je ook niet goed in je vel zit. En dat het kan helpen om je wat meer naar binnen te richten. Zoals ook in het laatste interview naar voren kwam. Niet alleen maar naar buiten kijken van hoe hoort het allemaal en hoe zou ik moeten functioneren, maar veel meer naar binnen kijken van wat heb ik dan eigenlijk nodig? Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe wil ik leven? En daar meer bewust van worden kan vaak al helpen om je gedrag te sturen, om de keuzes die je maakt te sturen. En het kan ook zijn dat de stap voor jou op dit moment is dat je denkt, ik heb al zoveel geprobeerd. En misschien ook wel al allerlei methodes of ontspanningsmethodes of wat dan ook. Misschien heb je al zoveel geprobeerd en is het voor jou nu de tijd rijp om te zeggen, ik zet wel de stap naar hulpverlening. En ook dat kan een verschillende route zijn. Het kan zijn dat je misschien iemand in je eigen netwerk hebt die hier wat meer een thuis is. Een nicht die psycholoog is. Of een verpleegkundige in je voetbalteam. Wat dan ook. Dat je bij iemand te raden gaat van ik loop hiermee en ik weet niet waar ik moet beginnen. Heb jij een idee hoe ik hulp zou kunnen krijgen? En natuurlijk is de weg naar de huisarts ook altijd een hele goeie. Of altijd zeg ik. Ik weet ook dat er mensen zijn die een slechte relatie hebben met hun eigen huisarts. Dan kan dat lastiger liggen. Maar toch, de toegang tot professionele zorg is via die route. Dus kijk op welke manier je dat zou kunnen doen. Misschien kun je iemand meenemen. Misschien kun je eens vragen om een gesprek met een partnerhuisarts, een waarnemer of iemand anders. Dat kan soms helpen. Dus bepaal voor jezelf, wat kun jij nu gebruiken? Op welk punt sta jij en welke stap zou jij zelf kunnen nemen? Want dat is, zonder dat ik je dus tekort wil doen, is echt wat jij in de hand hebt. Jij kunt bepalen, wat doe jij vandaag? Ja, en daar zit echt, daar zit jouw grip. En daar zit dus ook jouw grip op hoe content, dat is het woord wat Gloria gebruikt, hoe content je op dit moment kunt zijn met je leven. Ondanks dat er misschien wonden blijven bestaan of littekens of beschadigingen. Toch heb jij ook gedeeltelijk, want ook dat werd door Valerie van Peel in die quote heel goed gezegd. Dat woordje deels. Dat het deels je eigen verantwoordelijkheid is om niet je leven lang slaaf te blijven van hoe je in kindertijd gevormd bent. Dat woordje deels is super belangrijk. Je bent niet volledig verantwoordelijk. Je bent ook afhankelijk van allerlei omstandigheden en mensen om je heen. Maar dat woordje deels maakt ook, is ook een kans. Voor een stukje kun jij wel je grip uitoefenen. Kun je wel je verantwoordelijkheid nemen. En ik hoop dat je daarin misschien vandaag wat op een positieve manier gemotiveerd raakt. Nou, dit was wat ik wou bespreken vandaag. Laat me weten wat je van de aflevering vond, als je daar behoefte aan hebt of als je daar nog een vraag over hebt. En zoals ik al vaker zeg, je kunt mij altijd helpen om, als jij deze podcast en deze aflevering positief vindt, je kunt mij helpen die meer te verspreiden door hem met je netwerk te delen. Of door hem te waarderen in je podcast app, een aantal sterren te geven. Want inmiddels weet ik dat dat via algoritmes werkt. En hoe meer beoordelingen en hoe meer het gedeeld wordt, hoe groter de kans is dat het verspreid wordt, dat mijn bereik vergroot wordt. En dat, zolang deze podcast de positieve waarderingen krijgt die ik tot nu toe krijg, denk ik dat het heel mooi zou zijn als er steeds meer mensen daar iets voor zichzelf uit kunnen halen. En daar kun jij bij helpen. Dus mocht je dat willen doen, dan heel erg bedankt. Sowieso bedankt voor het luisteren en hopelijk uiteraard weer tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info@wienikegerrits.nl, een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder Wienike_Gerrits, of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!